De 18e avond, de 17e parasha. En deze heet Jitro. Wij zeggen in onze vertaling meestal Jitro. En dat komt doordat deze passage begint met de woorden Vayishma Jitro. Vayishma, daarin herkent u het werkwoord Shema. Denk maar aan het Shema Yisrael. Vayishma betekent en hij hoorde. En dan komt de naam. Het is niet altijd letterlijk het eerste woord van de parasha, soms het tweede of derde woord. Het moet een beetje een sleutelwoord zijn. En dat is het hier ook. Dit is de parasha Jitro. Exodus 18 tot 20. Nou, als u weet in hoofdstuk 20 dat daar de 10 geboden aan de orde komen, dan weet u dit is een heel, heel centraal gedeelte in de Torah. Dit is een soort mini-Torah in de Torah als geheel. Een hele serie concentrische cirkels, beginnende bij de 10 geboden of de 10 woorden. En dan de hele wet van Mozes en dan de hele 5 boeken van Mozes. En tenslotte de hele Tenach, die ook wel eens Torah wordt genoemd. Vanavond gaat het over het bezoek van Jitro aan Mozes en het volk. Aan Mozes die op advies van Jitro onderleiders aanstelt. Het gaat over Gods openbaring op de Sinaï. Het gaat over de 10 woorden, zoals de Bijbel ze noemt, en het altaargebod. Dat is het programma. In hoofdstuk 18 komt Jitro op bezoek, Mozes' schoonvader. Hij is, als ik het goed zie, geen afgodendienaar, hoewel het soms misschien wel een mengeling geweest is in die tijd. Hij was immers een Midian niet, maar hij lijkt toch een priester die de Heere kent. Zo getuigt en leeft en spreekt hij. Hij brengt ook Mozes' vrouw terug, terwijl we helemaal niet gehoord hebben dat zij rechtsomkeert had gemaakt. Maar als we ons de geschiedenis in hoofdstuk 4 herinneren, waar Zippora Mozes een bloedbruidegom noemt, dan kun je je achteraf voorstellen dat dat haar te veel is geworden en dat zij rechtsomkeert heeft gemaakt en naar huis is gegaan, naar haar eigen familie. Nu is ze terug met haar vader en we horen nu ook van een tweede zoon. In hoofdstuk 2 hoorden we al van Gershom, een vreemdeling, al daar betekent dat. En nu een tweede naam, Eliezer. Eli, mijn God, Ezer, hulp. Denk maar aan Eben Ha-Ezer. Eleazar, zo luidt de naam soms ook, zo luidt de zoon van Aaron. En dat is weer in het Grieks verbasterd tot Lazarus. En allemaal betekenen die namen hetzelfde. Mijn God is hulp. En hier is dat vooral dan de hulp die Mozes ondervonden heeft ten opzichte van de farao en al zijn machten. Israël, zegt vers 5, is aangekomen bij de Horeb, de berg Gods. Oftewel de berg des Heren. Zo wordt die berg meermalen in de Tenach genoemd. Ik heb de plaatsen hier opgesomd en ook nog eens een keer uit 1 Koningen 10. En het interesseerde mij te weten welke bergen nog meer deze merkwaardige naam dragen. Dat is al een belangrijke naam, Berg Gods. En Bazan hoort er eigenlijk niet echt in thuis. Letterlijk staat daar, dat zie je dan altijd in de onvolprezen Statenvertaling, in Psalm 68 vers 16, een berg Gods. Maar in het algemeen zeggen de uitleggers dat is een overtreffende trap. Net als Nineveh, dat was een stad Gods, dat betekent een reusachtig grote stad. El betekent machtig, groot, sterk. Dus Bazan laten we maar weg. Maar dan blijven daar 4 bergen over. Horeb, de berg van de wetgeving. Moria in Genesis 22. De berg van de offeranden van Isaac. De Akeda van Isaac, zoals de Joden dat noemen. De binding van Isaac. Dan in Ezechiël 28 de Godenberg. De berg waar God samenkomt met de engelen, de volksengelen, zoals dat bijvoorbeeld in Psalm 82 zo mooi beschreven wordt. En ten vierde, en dat begrijpen we ook helemaal, Sion. Sion, de berg waar die eigenlijk staat voor Jeruzalem. Soms moet je misschien Sion gewoon gelijkstellen met Moria. Dan wordt Sion ook de tempel, de berg genoemd waar de Heere God woonde. Dan is het de tempelberg. Dus uiteindelijk gaat het om deze bergen Horeb. De Godenberg is ook een beetje een apart verhaal. En dan de berg waar Jeruzalem naar eigenlijk vooral mee verbonden is, of dat nou Moria of Sion is. Dus uiteindelijk blijkt het terug te gaan op twee bergen die een centrale rol spelen in de geschiedenis van Israël. De berg van de wetgeving, Horeb, oftewel Sinaï, en de berg van de tempel, Moria, oftewel Sion. Mozes brengt verslag uit aan Jethro over alles wat hij heeft meegemaakt met het volk. De uitredding uit Egypte, het verslaan van de farao. En het antwoord van Jethro op dit verslag is: God is groter dan alle goden. Dat is nou echt zo'n zinnetje waarbij je denkt dat Jethro misschien dan toch een halve afgodendienaar is, maar dat is niet zo. Dit is een heel gewone uitspraak in de Tenach. We hebben in Exodus 12 gezien dat God zelf zegt: ik heb een strijd met de goden van Egypte. En in hoofdstuk 15 bij de lofzang van het volk wordt ook gezegd dat God gezegevierd heeft over alle goden. God is de God der goden, hij is groter dan alle goden. Waarbij die goden uiteindelijk niets anders zijn dan gevallen engelen, maar die door de heidenvolken als goden worden vereerd. En dan brengen ze brand- en vredeoffers, dat is de basis voor een feestmaal. Het brandoffer is dat wat voor de Heere God is, want dat wordt geheel en al verteerd op het altaar. In het Hebreeuws is dat afgeleid van een werkwoord Allah, daar komen we nog uitvoerig over te spreken in Leviticus. Allah betekent opstijgen, dat wat geheel in rook opgaat voor de Heere. En vredeoffer, dat is een zabach shelamim, dat betekent letterlijk vrede, het meervoud van shalom. En dat is een offer waarvan ook het volk mag eten. Het ene offer is voor de Heere God, het andere is voor het volk. Nou ja, letterlijk zijn beide voor de Heere God. En let erop dat er tot dusver nog nooit in de Bijbel van een zondoffer sprake is geweest. Dat komt nog steeds, dat ligt nog steeds voor ons. Brand- en vredeoffers, dat is een feestmaal, een vreugdemaal over alles wat God voor Israël gedaan heeft. En dan komt, Jethro heeft een scherp oog voor de situatie in Israël, dan komt er een belangrijk moment, want Mozes is de rechter van het volk, hij voert de rechtspraak en hij is ook wetgever. Dat is heel boeiend, want je zou zeggen, God heeft tot dusver nog geen enkele wet gegeven. En toch zijn we al een paar keer dat woord Torah tegengekomen. In Genesis 26... In Exodus 16, weet u nog, daar ging het over het manna en over de Sabbatsviering. Al enkele malen was er sprake van Gods Torot, dat is het meervoud van Torah, Gods wetten. Want ook voor de Sinaï was het volk uiteraard niet onbekend met de wil van God en waren al verschillende losse inzettingen gegeven. Jethro stelt vast, heel nuchter en praktisch, dat het werk voor Mozes te veel is. Hij ziet hoe deze man, die toch ook al op leeftijd was, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig was recht te spreken. En daarbij natuurlijk ook jurisprudentie vast te stellen. Daarbij speelde al, dat betekent het, ongemerkt, impliciet, een aantal wetten en regels een rol die later hun beslag zouden krijgen in Israël. En op advies van Jethro, die dat gadeslaat hoe Mozes overweldigd wordt door al het werk, stelt deze een aantal onderleiders aan. Niet een aantal onderwetgevers, hij blijft de enige wetgever, maar de arbeid moet gedeeld worden. En dat is natuurlijk een heel praktisch en wijze advies. In Numeri later komt datzelfde gebod nog eens een keer aan de orde, in Numeri 11, en dan komt het van de Heere God. Dat is wel apart, want daardoor hebben sommigen geconcludeerd dat Mozes hier te voorbarig zou zijn geweest. Het advies had niet moeten komen van zijn schoonvader, die toch niet echt bij het volk hoorde, maar van de Heere God. Nou ja, in elk geval wordt hier nergens afkeurend gesproken over wat Mozes doet. En eigenlijk vinden we het toch wel een heel praktisch en goed advies. Alleen wordt het later nog eens door de Heere God dunnetjes overgedaan. Als je nou naar dat hoofdstuk kijkt, dan zeg je het is een beetje een afsluiting van het eerste deel van het boek Exodus. En het is het begin De hoofdstuk 19 is het begin van een nieuw deel. En dat is wel treffend, want ik kan me er niet aan onttrekken dat Exodus 18 een typologisch een heel bijzonder beeld ons voorspiegelt. Mozes is hier een type van Yeshua als de rechter en wetgever van zijn volk namens de Heere God. Jethro is hier een type van de heidenen die naderbij komen en de God van Israël dienen en vereren, zijn grootheid erkennen en die straks in het Messiaanse Rijk zullen offeren samen met Israël, feest zullen vieren met Israël. Denk aan die wonderschone passage in Jesaja 25, dat God een feestmaal op de bergen zal aanrichten voor alle volken. Dat bezoek van Jethro doet daarmee ook een beetje denken aan een andere gebeurtenis die ook belangrijke typologische betekenis heeft. En dat is het bezoek van de koningin van Sheba aan Salomo. Waar Salomo, net als Mozes, een type van Yeshua is, als de vredevorst. En waar de heidenen komen, hier in de persoon van Jethro, daar in de persoon van die koningin. En eigenlijk zijn regering en alles wat daarmee samenhangt bewonderen en daarmee God ook prijzen. Tzipora, dat is de bruid uit de volkeren. De christelijke kerk door de eeuwen heen, die voor meer dan 99% bestond uit heidenen. Een type van de gemeente in haar eigensoortige relatie tot de ware Mozes. Een liefdesrelatie, een relatie van man en vrouw. Terwijl de twee zonen de geschiedenis van Israël als het ware weerspiegelen, of ook de geschiedenis van de gemeente. Dat is een parallel in die twee geschiedenissen. Het is een geschiedenis net als die van Yeshua zelf, van lijden en verheerlijking. Romeinen 8 vers 17, als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En zoals we het bij de Emmausgangers vinden, moest de Messias niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan. Het komt van lijden, dat zien we de naam Gersom, de vreemdelingschap van Israël, maar ook van de gemeente, en de verheerlijking daarna in die naam Eliezer, God die uiteindelijk uitredding geeft. Denk maar eens na over het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Lazarus heeft dezelfde betekenis. El-Azar, Eliezer, God is mijn hulp. Waar het ook door lijden heen komt tot heerlijkheid. Bij die twee zonen van Jozef heb je eigenlijk iets dergelijks. Manasse, God heeft me mijn leed doen vergeten. En Ephraim, dubbele vruchtbaarheid. Heb je eigenlijk een soort parallel tweetal van zonen met soortgelijke betekenissen. Nou, als we nog even doorgaan met die typologie, die 70 leiders van Israël die door Mozes worden aangewezen, zijn een type van de gemeente als regerend met Yeshua. Daar hebben we vele getuigenissen van. De 12 apostelen zelf zouden zitten op tronen om met Yeshua te regeren. In 1 Korinthe 6 wordt het van ons gezegd dat we met hem zullen regeren, dat we zelfs de wereld zullen oordelen. 2 Timotheus 2 vers 14, als we met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen. Judas vers 14, de profetie van Henoch. De Heere is gekomen met zijn heilige tienduizendtallen. En Openbaring 3 vers 21, waar tot de gelovigen van Thyatira wordt gezegd dat zij met hem de heerschappij zullen uitoefenen. En tenslotte in hoofdstuk 20 van Openbaring, waarvan de gelovigen gezegd wordt dat zij met de Messias regeren de 1000 jaren. Nou, zoals gezegd, hoofdstuk 18 is dus na alle verlossing een eindpunt, een afsluiting. Je zou kunnen zeggen een doorgaand proces dat begint bij de schepping in Genesis 1 en hier eindigt in Exodus 18. En in Exodus 19 vormt echt een nieuw begin van het boek. Om even een vluchtige indruk daarvan te geven, ik heb dat verdeeld in 7 delen. En we gaan ons vanavond bezighouden met Gods openbaring op de Sinaï. Dat is de rest van deze parasha. De volgende keer gaan we ons bezighouden met wat we noemen het verbondsboek. Dat zijn een aantal regels die de Heere God geeft en die door Mozes in een boek worden samengevat, dan horen we over de drie keren, daar staan velen niet bij stil, die denken dat het maar één keer was, dat Mozes 3 maal 40 dagen op de Sinaï heeft doorgebracht. En dan komen we al bij het einde, want dan in hoofdstuk 35 tot 39 horen we over de bouw van de tabernakel. En dan in het slothoofdstuk over de oprichting daarvan en de inwijding van de tabernakel. Dat is even een vluchtig overzicht. We komen dus nu bij Gods openbaring op de Sinaï. Er wordt ons nauwkeurig verteld dat dat gebeurde in de derde maand. En dat is betekenisvol. Want u weet van het feest Shavuot, oftewel het wekenfeest of Pinksterfeest. Shavuot betekent in het Hebreeuws weken. Het Pinksterfeest komt van het Griekse Pentecoste, 50. 50 dagen, dat is 7 weken. Het was oorspronkelijk een oogstfeest. De afsluiting van de tarweoogst. Maar in de ballingschap heeft dit feest zich ontwikkeld tot het feest van de wetgeving op de Sinaï. En de rabbijnen hebben ons voorgerekend dat die twee ook precies samen vielen. Want op de eerste dag van de derde maand was de aankomst bij de Sinaï. Op de tweede dag klom Mozes voor het eerst op tot de Heere God. Op de derde dag kwam hij weer naar beneden. Op de vierde dag was de tweede opklimming op de berg. En dan 3 dagen daarna, dat is op de Joodse manier van tellen, de 6e dag van de maand, vindt deze godsverschijning, deze theofanie plaats. En als je het uitrekent, lo and behold, het is precies 50 dagen na Pesach. Nou, dus die twee dingen vallen zelfs nog samen. De wetgeving op Sinaï was, zoals de uittocht uit Egypte samenviel met Pesach, zo valt de wetgeving op Sinaï samen met het feest van Shavuot. In de Torah vind je nog helemaal niet dat dat feest deze betekenis heeft. Het heeft deze betekenis pas later gekregen in de geschiedenis. Ik zei al, vooral in de ballingschap. Maar zie daar, het lijkt precies samen te vallen volgens de rabbijnse telling. Daar is nog misschien wel een aanmerking op te maken, maar dat doen we niet, want het komt zo mooi uit. Dus geen aanmerkingen. Dus dan vallen precies samen die twee. Als ik het goed heb uitgerekend, maar ik laat me graag corrigeren, is Mozes 7 keer omhoog geklommen. Nou, dat is voor iemand van 80 toch een hele prestatie. Het is een hoge berg. In vers 3 van hoofdstuk 19 klimt hij voor het eerst op en dan hoort hij die prachtige woorden. Die handelen over Gods trouw. Een trouw als van de arend, de moedervogel, die zweeft over haar jongen om te zien of ze het redden of dat ze het neer zullen storten, om er dan zo onder te schieten en het jong te dragen, te bewaren voor zijn val. En daar hangt natuurlijk Israëls trouw mee samen. De liefde kan nooit van één kant komen. En daarom vertelt God ons bij dit eerste bezoek van Mozes op de berg 3 heel belangrijke dingen over Israël. Dingen die in het Nieuwe Testament ook doorgetrokken worden naar de Nieuwtestamentische Messiaanse gemeenschap. Israël is in eerste plaats Gods eigendom. Ik denk dat dat een uitdrukking is die je pas ten volle gaat begrijpen als je kennis neemt van het idee van de volksengelen. Volgens de Joodse overlevering zijn er bij de Babylonische ballingschap 70 engelen naar de aarde gezonden die zich erbarmd hebben over de 70 volkeren die je in Genesis 10 vindt. En al die volkeren worden aan een engel toevertrouwd. Je vindt dat in Deuteronomium 32 vers 8 en 9. Althans in een Qumran lezing daarvan. En daar vind je ook deze uitspraak. Als je het zo goed opvat die tekst. Dan komen we over hele lange tijd daar vanzelf aan toe. Alle volkeren zijn toevertrouwd. Zijn verdeeld volgens het aantal van de zonen gods. Niet Israël, maar de zonen gods. Dat is de goede lezing denk ik met vele anderen. Dat zijn die 70 zonen gods, dat zijn 70 engelen aan wie de volkeren zijn toevertrouwd. En dan staat er, maar Israël is Gods persoonlijk bezit. Dat is de diepe zin van deze uitdrukking. Alle volkeren hebben een tussenpersoon. Dat is een engel die hen leidt en die ze zelf gaan vereren als een godheid enzovoort met alle ellende van dien. Maar dat is met Israël niet zo. Na het gouden kalf dreigt de Heere God dat hij datzelfde met Israël zal doen. Ook een engel met ze zal meesturen. Dat is dan heel genadig. Maar dat betekent ook, jullie zijn niet meer mijn persoonlijk bezit. En dat kan Mozes niet accepteren. Hier zegt de Heere God, jullie zijn mijn persoonlijk bezit. Ik bestuur jullie rechtstreeks en ik vertrouw jullie niet toe aan een engel. In de tweede plaats, jullie hebben een koninklijk en een priesterlijk karakter. Jullie zijn een koninkrijk van priesters. In 1 Petrus 2 is het dan een koninklijk priesterdom. Dat lijkt precies het omgekeerde. Hier staat een priesterlijk koninkrijk, maar het komt op hetzelfde neer. En ook in het boek Openbaring horen we nog eens tweemaal dat de gelovigen, de Yeshua-gelovigen, koningen en priesters zijn. Ik merkte dat de rabbijnse uitleggers een beetje moeite hadden met dat idee dat het hele volk priesterlijk is. Dat verbaast mij een beetje, want nieuwtestamentisch is het in elk geval helemaal begrijpelijk. Wij zijn een koninkrijk van priesters. En in feite denk ik dat de Heere God dat hier ook zo ziet. Jullie zijn een priesterlijke natie, hoewel een deel van jullie uitverkoren is om als vertegenwoordigers op te treden. Als ik die vergelijking mag maken, sorry als die een beetje ongepast lijkt. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk is ook het besef dat alle gelovigen priesters zijn. Maar er is toch een heel bijzondere priesterklasse. Maar zo is het hier eigenlijk inderdaad ook. En eigenlijk is het in de Roomse Kerk een beetje daarvan afgekeken. Het is een priesterlijk volk. Maar er is een speciale bovenlaag van priesters. En in eerste instantie, zoals we straks zullen zien, waren dat helemaal niet de leden van het huis van Aaron. Maar waren dat de eerstgeborenen in Israël. Het is een volk van priesters en het koninklijke zit hem hierin. Niet dat het allemaal koningen zijn, dat kan je niet zeggen. Maar wel dat zij een heel bijzondere koning hebben. Jahwe zelf is hun koning. Ten derde, dat is weer wat anders, zijn ze een heilig volk. En heilig in de betekenis van afgezonderd voor de Heere God en toegewijd aan de Heere God. Niet in eerste plaats negatief afgezonderd van het kwade en de afgoderij enzovoort, maar positief afgezonderd en toegewijd aan hem. Nou, alleen al deze drie kenmerken, daar zou je eens over na moeten denken, die geven veel stof tot bezinning. Vooral ook omdat ze in het Nieuwe Testament ook weer een belangrijke rol spelen. Het is merkwaardig dat Israël onmiddellijk reageert met die uitspraak, alles wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen. Hoe moet je daar nou tegenaan kijken? Je vindt die notabene drie keer in de geschiedenis. In hoofdstuk 19 vers 8, nadat God zijn eerste woorden heeft gesproken, komt het volk al met deze uitspraak. En dan in hoofdstuk 24 nog eens twee keer. Na Mozes 4, de neerdaling en ook na de offers en het verbondsboek. Sommigen vatten dat heel positief op en daar zit ook waarheid in. Immers, je kunt een verbond niet in je eentje sluiten. Daar zijn altijd twee partijen voor nodig. En het initiatief mag dan uitgaan van één partij. Dat is in de Bijbel altijd zo. Het initiatief gaat altijd uit van de Heere God, logischerwijze. Maar de andere partner moet wel instemmen. Het verbond wordt je niet aangepraat of opgelegd. Er moet altijd van de verbondspartner een instemming zijn. Zonder dat is er geen verbond mogelijk. We hebben dat gezien, en dat is heel belangrijk, in Genesis 17. Daar komt God met een verbond naar Abraham toe, met onvoorwaardelijke beloften. Alles is daar van God en niets van Abraham. Maar dat hoofdstuk begint met deze woorden. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Met andere woorden, het is allemaal genade, het gaat allemaal van mij uit, maar er moet wel wat tegenover staan. En wat er tegenover staat aan Abrahams kamp, dat is ook genade, dat is prima, dat mag je allemaal genade noemen, maar het is ook een stuk verantwoordelijkheid. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. En zo is het hier ook. Het verbond van Sinaï bevat voorwaarden van Gods kant. Wandel onberispelijk en dat wordt straks in de 10 geboden uitgewerkt. Daarom moet er een antwoord komen van het volk. In zoverre is er niets aan de hand. Israël accepteert de condities van het verbond. Maar er is ook een andere kant aan de zaak. Het komt er wel erg vlot en erg makkelijk uit. Er spreekt wel een geweldige gebrek aan zelfkennis uit. Als je bedenkt dat bij de eerste keer dat Mozes 40 dagen op de berg is, het volk uit ongeduld het gouden kalf maakt en daarvoor danst. En daarmee al het eerste van de 10 geboden of het tweede verbreekt. Dan zie je hoe weinig zelfkennis het volk heeft. Er staat een prachtig vers in Prediker 5 vers 1. Als je in de tegenwoordigheid van God bent, laat je woorden maar weinigen zijn. Dat betekent, doe hem niet te gauw een belofte. Wees maar voorzichtig met het afleggen van geloften, want kun je ze wel nakomen. En Deuteronomium 8 vers 2 zegt de Heere God, ik heb jullie 40 jaar in de woestijn geleid om jullie te beproeven en om te onderzoeken wat in jullie hart is. Nou, God wist dat al lang hoor. Het gaat er vooral om dat Israël erachter zal komen wat in zijn eigen hart is. En dat is ook een heel belangrijke functie van de wet. Dat lezen we 2 maal in de Romeinenbrief, in hoofdstuk 3 vers 20 en 7 vers 7. Het komt hierop neer. De wet is een spiegel waar je inziet, inkijkt om te ontdekken hoe vuil je bent. De wet brengt aan het licht dat je een zondig mens bent. De wet zegt wel, gij zult niet. Maar juist door je dat in te peperen, ga je ontdekken dat je die dingen juist wel doet. We komen daar straks op terug, op die negatieve en de positieve kant van de wet, want dat is erg belangrijk. Maar deze woorden van Israël zijn belangrijk voor de verbondspartner, maar tegelijkertijd onthullen ze hoe weinig zelfkennis Israël heeft. En ze zullen elke keer op hun gezicht gaan om te ontdekken dat alles wat de Heere gesproken heeft, zij juist niet gedaan hebben. Integendeel. Nou, ik zei u al, hier staan ze even op een rijtje. Mozes 7 opklimmingen, we hebben de eerste al gehad. En dan in vers 8 tot 14 is hij nogmaals op de Sinaï nu om van de Heere God te horen. Hij is misschien niet elke keer tot aan de top geklommen hoor, dat weet ik niet. Maar het was toch iets wat het volk niet mocht doen. Die moest op een afstand staan. Dat wordt in die opdracht tot heiliging ook uitgesproken. Blijf ver van de berg vandaan. Het is een heilige berg, alleen Mozes mag naderen voor het aangezicht van de Heere God en krijgt dan ook bij zijn tweede opklimming deze opdracht. Houd afstand. Er is nooit een moment dat Gods volk, of het nu in het Oude of in het Nieuwe Testament is, mag vergeten dat God een heilige God is. In de Hebreeënbrief wordt een woord uit de Torah geciteerd, ook onze God is een verterend vuur. En dat moet Israël op de Sinaï ook beseffen. De vierde keer dat Mozes opklimt, zijn dat die vele geboden die hij ontvangt en die samengevat worden in het verbondsboek. Dan horen we in hoofdstuk 24, ik ga nog even die zevental voltooien. De vijfde opklimming en weer neerdalen samen met Aaron en diens 2 zonen en 70 oudsten. En dan in vers 12, Mozes klimt verder omhoog en dat is dan het eerste verblijf van de 40 dagen. En daar volgen dan nog 2 van die verblijven op. En dat komt toch allemaal weer heel precies uit volgens de rabbijnse rekening. Dat gaan we volgende keren bezien. 7 keer in het totaal. Theofanie, dat is een mooie technische term voor Gods verschijning. Theos is God in het Grieks. En fani komt van een werkwoord waar ook ons woord fenomeen vandaan komt. Het betekent, fenomai betekent verschijnen. Fenomeen is verschijnsel. Theofanie betekent Gods verschijning. God kondigt het aan. Hij zegt, ik ga aan het volk verschijnen. En hij zegt erbij, dat doe ik opdat zij in u geloven. Dat is heel boeiend. Het is niet alleen maar dat Gods glorie zichtbaar wordt, maar dat daardoor juist glorie afdaalt op Mozes. Mozes die in dienst staat van een zo'n glorierijke God. En daarin is hij ook weer duidelijk een type van Yeshua. Die in Johannes 14 vers 1 zegt, jullie geloven in God, geloof ook in mij. Een theofanie is niet zomaar wat. Het volk moet zich daar geestelijk op voorbereiden, zei ik al. Ze moeten zich heiligen, zich toewijden, hun kleren wassen. De rabbijnen zeggen erbij, dan moeten ze ook zichzelf gewassen hebben. Dit is de eerste keer dat we over het mikwee horen. Dat staat er niet letterlijk, maar je kunt je wel voorstellen. En ook onthouden van seksuele gemeenschap. Zoals we dat in 1 Samuel 21 horen bij David als hij op rijst is en een nop van de toonbroden eet. En in 1 Korinthe 7, waar het genoemd wordt als een middel tot vasten. Een zich onthouden van om zich te kunnen toewijden aan. En dan in vers 16 tot 18 horen wij over die eigenlijke theofanie. En we moeten goed begrijpen wat een godsverschijning is. God verschijnt nooit in de volheid van zijn wezen, want dan zouden alle mensen onmiddellijk verteerd worden. Zou niet van ons overblijven. Geen mens kan mij zien en leven, zegt de Heere God in Exodus 33. God verschijnt altijd middelijk. Dat betekent door middel van middelen. Hij verschijnt soms in vuur en in donder en in aardbeving en soms trouwens ook in het zuizen van de zachte koelte, zoals bij Elia op de Horeb. Maar dat is een andere gelegenheid. Hier is het in donder en bliksem, wolk, rook, bazuingeschal. Hier is voor het eerst hier is sprake van de shofar in de Bijbel. Aardbeving. En dat is niet de heerlijkheid van de Heere. Het is het effect ervan. Het zijn de uitwendige symptomen. Dus God verschijnt en tegelijkertijd blijft hij verborgen. En dat is altijd zo. Als God verschijnt in de persoon van Yeshua, blijft zijn heerlijkheid toch verborgen achter het gewaad van zijn menselijkheid. En dat is altijd het geval. God kan nooit in zijn volle wezen zich onthullen, want dan zou er niets van ons overblijven. Rashi maakt een heel merkwaardige parallel. Hij zegt, dit is zoals een bruidegom zijn bruid ontmoet. Nou, onze eerste reactie is, jongen zegt, als je zo op je bruid afkomt, dan schrikt ze zo hard dat de hele bruiloft niet doorgaat. Maar zo is het natuurlijk niet bedoeld. De bruidegom wil indruk maken op de bruid. Wij kijken altijd naar wat de bruid aan heeft en wat de bruidegom aan heeft is minder belangrijk. Maar hier is het juist belangrijk dat de bruidegom de bruid imponeert. Hij wil een sterke en krachtige en machtige en grootse indruk op haar maken. En dit is inderdaad het moment van de bruiloft. Jeremia 2 vers 2 is eigenlijk de enige schriftplaats die dat met zoveel woorden zegt. Daar wordt gesproken in één vertaling over de bruidstijd van Israël in de woestijn. En die huwelijkssluiting is dan eigenlijk hier bij de Sinaï. Al die donder en bliksem, wolk en rook vormt als het ware de koepa. De koepel, het baldakijn waaronder elke Joodse bruid getrouwd wil worden. Er is ook een ketuba, een huwelijkscontract. Dat zijn de 10 woorden, de 10 geboden. Er zijn allerlei parallellen aan te wijzen tussen een typische Joodse bruiloft en de bruiloft van Israël met zijn God op de Sinaï. Mozes klimt opnieuw op de berg en we horen later over zijn neerdaling. En als hij daar is, horen we zomaar, zoals we straks ons verbaasden over het feit dat er al sprake was van Torot, wetten. Terwijl we zeiden, wat voor wetten zijn dat dan? Zo is het hier ook. Er wordt hier tussen neus en lippen door melding gemaakt van priesters. Terwijl wij zouden zeggen, de familie van Aaron is nog helemaal niet aangewezen als zodanig. Maar Rashi en Ibn Ezra zeggen, daarmee wordt gewoon bedoeld de eerstgeborene. En daarvan weten we ook uit hoofdstuk 13 dat die in het bijzonder aan de Heere waren toegewijd. En hoofdstuk 24 komen we ook een boeiende heenwijzing tegen. Daar zien we dat het de jongelingen van Israël zijn die de offers brengen. Die treden op als de priesters. En pas veel later horen we dat die jongelingen, die eerstgeborenen van Israël, vervangen worden door de stam Levi en dan speciaal de familie van Aaron. Maar priesters zijn er als het ware van begin af aan geweest. Nou, ik moet u met u eens een ogenblik nadenken, wat is nu de betekenis van de Torah in de engere zin van het woord? Dus nu niet Torah in de zin van de 5 boeken van Mozes, maar de Torah in de zin van de wet van Sinaï. In de eerste plaats heel positief. Is het diepste, denk ik, wat je van de Torah moet zeggen, dat meer dan die donder en die bliksem en dat vuur en die rook, het een Gods zelfopenbaring is. En dat vind je in deze prachtige sleutelzin, Weest heilig, want ik ben heilig. De hele Torah kan samengevat worden in dit ene woord. Weest heilig. En als je heilig bent, dan ben je zoals God zelf. En daarom is de Torah een zelfonthulling van God. Je vindt dat een keer of wat in het boek Leviticus en het wordt geciteerd in 1 Petrus 1. Dat is de meest diepe en positieve betekenis van de Torah. Het is de openbaring van God zelf aan zijn volk. Zo ben ik en zo verwacht ik dat jullie zullen zijn. Negatief, ik heb het al even aangegeven, is de wet ook evenzeer noodzakelijk om dit, mag ik het zo zeggen, babyvolk, dat als het ware nog maar net geboren is, te tonen wie het in zichzelf is. En juist daardoor ontvankelijk te maken voor de genade. Zolang een mens hoge verwachtingen heeft van zichzelf, is hij bepaald niet ontvankelijk voor genade. Je leert pas uit genade te leven als je alles verbruikt hebt en je beseft dat je uit eigen kracht niets bij God klaar kan maken en dat je helemaal van zijn genade afhankelijk bent. En Romeinen 7, daar is precies dat de kern. Die lichtvaardige aanvaarding van de wet door Israël, die laat nou juist zien hoe nodig die wet is. Dus de wet doet twee dingen. De wet onthult wie God is, dat is positief. Maar de wet onthult ook wie en wat de mens is. En dat is negatief. Het doet beide. De wet is de volmaakte reflectie van Gods wezen. Het is ook de spiegel waarin de mens zijn eigen negatieve wezen ziet. Galaten 3 vertelt het ook nog eens een keer op een weer wat andere manier. We hadden eerst de belofte aan Abraham zonder wet. Maar 430 jaar later is daar de wet bijgekomen, zegt Paulus. Waarom? Omdat je aan mensen wel beloftes kunt geven. Maar als de mens niet weet wie hij in zichzelf is en dat hij van genade van God afhankelijk is, dan bereiken de beloften hun doel niet. Want de beloften zijn altijd genadebeloften. Maar mensen moeten eerst rijp worden gemaakt voor de genade. En dat doe je pas als je jezelf leert kennen. Dat noemen we bekering. Ik ga nog even verder. Het is dus begrijpelijk dat de wet en de genade een soort contrast vormen. Maar dat contrast is denk ik in het verleden vaak veel te veel uitgespeeld. De wet staat tegenover de genade. En dan geeft men de indruk alsof het jodendom een heel wettische godsdienst is. En in het christendom gaat het dan om de genade. In het Oude Testament, in de Tenach, gaat het om de wet. In het Nieuwe Testament om de genade. Dat is een geweldige simplificatie. Er klopt niets van. Ik las eens bij Pinchas Lapide, een bekende orthodox-Joodse Nieuwtestamenticus. Leuke combinatie. Hij schreef, het Jodendom is volledig gebaseerd op genade van God. En daar had hij volkomen gelijk in. Als de Torah niet vol genade was, dan was Israël, hadden ze nooit het eind van het boek Exodus gehaald. En dat gaan we juist zien bij het gouden kalf en de zonde en de vergeving die daarop volgt en de barmhartigheid van God. En Gods roep op de Sinaï in hoofdstuk 34. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De wet helpt je om je voor de genade ontvankelijk te maken. Maar ik heb gezegd, de wet heeft ook een positieve betekenis. En daarom zien we zo goed als we al de genade net zo goed zien in de Tenach, in de Torah al, in Exodus al. Zo zien we de wet in zijn positieve betekenis in het Nieuwe Testament. Er zijn ook geboden van Yeshua. Er is ook de wet van Yeshua, Galaten 6 vers 2 zegt, draagt elkanders lasten, want zo volbrengt gij de wet van Christus. 1 Korinthe 9 vers 21, ik ben niet zonder wet, zegt Paulus, ik sta onder de wet van de Messias. Dus om het nou eens even vanavond om te draaien, zodat het goed tot ons doordringt, de Tenach is vol genade, van begin af aan. Denk maar aan een heel belangrijke eerste keer in Genesis 6. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Daarom gaat de geschiedenis van de mensheid na de zondvloed gewoon door. Door de genade van God. En houd het niet daarop met die zondvloed. De Tanach is vol van genade en het Nieuwe Testament is vol van wet. Maar dan in de positieve zin van het woord. Ook in de brieven van de apostel. De geboden van Yeshua. Maar geboden die gegeven worden aan wedergeboren mensen. Niet aan geboden die bedoeld worden als een middel om zelfstandig het heil te bewerken. Maar die betekenis had de wet nooit. Kijk, wij worden in de war gebracht door het type fariseer. Die denkt dat hij bij God in een goed blaadje kan komen door de wet te volbrengen. Die geen flauw benul heeft van de genade van God. Die de wet misbruikt als een middel om God te behagen en daarmee zichzelf enorm bedriegt. Maar dat is geen jodendom. Dat is een persiflage van het jodendom. En die heeft voor ons het beeld vertroebeld op wat jodendom, dat is in wezen de religie van de Tanach, in wezen is. En dat is een religie van genade. En je mag nooit als maatstaf nemen het type van de huichelachtige fariseer. Die net als talloze zogenaamde christenen trouwens, want het is oermenselijk, zich verbeelden dat ze op eigen kracht het heil kunnen verdienen door de wet te onderhouden. Nou, dat moet eventjes genoeg zijn, maar nog twee dingen daarbij. Nieuwtestamentisch gesproken moet je zeggen, de essentie van de Tora, dat is Yeshua zelf. U moet het thuis maar eens bekijken, maar het is heel boeiend om te zien hoe Jeremia 31 vers 33 zegt over het nieuwe verbond. Ik zal mijn Torot, mijn wetten in hun harten schrijven. Dat is het nieuwe verbond. En als je ziet hoe Paulus die tekst citeert in 2 Korinthe 3 vers 2, dan zegt hij, wat op onze harten geschreven wordt, niet op stenen tafelen van het oude verbond, maar op de vlezen tafelen van ons hart, dan zou je verwachten, de Torot van het Nieuwe Testament, de wet van Christus, dat is ook zo. Maar hij zegt, op ons hart wordt Christus geschreven. En dat is voor hem precies hetzelfde. De wet van Christus houden is hetzelfde als Yeshua navolgen. Hem dienen, hem gehoorzamen, hem nummer 1 maken van je leven. Wat in onze harten geschreven staat, dat is Yeshua. En de Geest van God zegt, dat is exact hetzelfde als wat er staat onder het nieuwe verbond. Ik zal mijn Torot in hun harten schrijven. Israël leerde eerst Gods genade kennen. We hebben dat gezien. Vanaf de doortocht door de Rode Zee, trouwens de doortocht zelf al. En dan al die hoofdstukken daarna leefden ze uit genade. Ze maakten allerlei beginnersfouten. En God straft ze geen enkele keer. Ze leefden uit genade. En je zou willen dat het altijd zo was doorgegaan. Maar dat kan niet. Israël moest leren. Israël waren baby's. Ze moesten leren. En leren doe je met vallen en opstaan. Ze hadden de wet nodig. Ze ontmoeten in Exodus 19 tot 24 de heiligheid van God. Zo bedreigend dat ze het zelfs niet kunnen aanzien en aanhoren, zullen we straks zien. Ze gaan ervoor op de vlucht. Maar dan opnieuw, als ze dan tenslotte gevallen zijn rond het gouden kalf, leren ze Gods genade kennen. En dit is een algemene geestelijke wet in het Koninkrijk Gods. Hoe dieper beseffen hebben van Gods heiligheid. Maar ook hoe dieper beseffen hebben van onze eigen zondigheid. En beide gebeurt door de wet. De wet doet beide. De wet laat ons zien wie God is en de wet laat ons zien wie wij zijn. Hoe dieper we die les leren, des te groter besef krijgen we van de genade. Zo staat de wet dus niet tegenover de genade. Maar de wet is een van de heerlijkste middelen, juist om Gods genade te leren kennen.